onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 27e psalm.
Thank you.
doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het vierde vers van Psalm 84. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 84ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek Openbaring, daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu Openbaring 13, de versen 1 tot en met 10.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als een beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon een grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest, en zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren, en zijn tabernakel, en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om den heiligen krijg aan te doen, om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 74 het 18e vers. Geef het wild gedierte dat niet sint woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Vers 19, beschouw herdenk uw vastgestaafd verbond. En vers 20, de versen 18, 19 en 20. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we hopen de komende tijd enkele malen met u stil te staan bij de inhoud van het boek Openbaring. We gaan verder waar we gebleven zijn. Waar gaat het eigenlijk om in het boek Openbaring? In het laatste Bijbelboek wordt ons de strijd getekend tussen God Christus en zijn kerk aan de ene kant, de Satan, de wereld en de vijanden van God aan de andere kant. Als het gaat om die strijd, dan is die strijd er de eeuwen door geweest. Het Oude Testament spreekt daar duidelijk van. Ook het Nieuwe Testament geeft dit aan. In onze tijd zien we het ook. Maar weet u, waar die strijd tussen God en de duivel zich ook afspeelt, dat is in het hart van al Gods kinderen. Strijd tegen de Satan, die tot zonde wil brengen. Ja, die eigenlijk alles doet om Gods kind van de Here los te maken, opdat hij bij hem in de hel zou komen. In de hel zou komen. De duivel zegt toch vaak: je mag wel genieten in dit leven. Je mag toch wel één keer hier naartoe gaan, of één keer dat doen. Ja, zo zegt hij het wel. Maar hij bedoelt ten diepste dat je eeuwig bij hem in de hel komt. En God heeft nu juist het behoud op het oog van verloren zondaren en zondaressen. Hij nodigt hen tot hem te komen. Ja, ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. Hij beveelt tot hem te komen. Daar heeft hij recht op. En de Heere zorgt zelf dat zondaren tot hem komen. Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen, heeft de zaligmaker immers gezegd. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie zo alles mogen verwachten van God en Christus, zullen niet beschaamd uitkomen. Want inderdaad, het boek Openbaring laat ons zien de gruwelijke heerschappij en willekeur van de duivel en degenen die zijn instrumenten zijn. Maar aan de andere kant, ook de eeuwige trouw en liefde van God. Christus is immers ten hemel gevaren en zit nu aan de rechterhand van God, en de duivel is ten diepste overwonnen. En sinds de dag van de hemelvaart kan de duivel niet meer in de hemel komen. We hebben dat gehoord uit Openbaring 12 vers 9. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Maar op de aarde, al kan hij dan niet meer in de hemel komen, heeft de Satan toch nog grote macht? En maakt hij gebruik van wereldrijken die goden vijandig, ja godslasterlijk zijn, en heersers die de zonde dienen en het kwade uitleven. Maar één ding is zeker, geliefde gemeente. Wie geloven mag in de door God gezonde zaligmaker, die nu verhoogd is aan de rechterhand van God, die zal niet omkomen, die zal niet verderven, maar die zal het eeuwige leven ontvangen. We mogen vanmiddag met elkaar nadenken over het beest uit de zee. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats machtsuitoefening. Ten tweede machtsherstel. En ten derde machtsbeperking. Het beest uit de zee, in de eerste plaats machtsuitoefening. Ten tweede machtsherstel. En ten derde machtsbeperking. Johannes, hij is verbannen geweest op Patmos. Jullie weten dat misschien wel, jongens en meisjes, 5 jaar... heeft hij daar gezeten vanaf het jaar 91 tot het jaar 96 na Christus. Toen stierf een antichristelijke keizer en zijn opvolger gaf aan Johannes toestemming terug te keren naar Efeze. En daar, toen Johannes op Patmos was, heeft de Heere hem rijke, betekenisvolle openbaringen geschonken. En de neerslag daarvan vinden wij in het laatste Bijbelboek. En dan lezen we in Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen, de zee. De zee kan heel woelig zijn. Dat geldt al van de gewone zee. Onze vissermannen weten dat wel eens het stormt. Wat kunnen de golven hoog slaan? En hoe bang kan het dan niet worden? En dat beeld wordt nu gebruikt om de volkerenzee te tekenen. Alle volken bij elkaar vormen als het ware een zee. En die zee is heel vaak in beroering. Daar stormt het. En dan is er reden om bang te zijn. Ja, als je alleen maar naar beneden kijkt, dan zou je wanhopig worden. Maar Gods kinderen mogen door genade naar boven zien. Naar hun zaligmaker, die gezeten is aan de rechterhand van God. Die van hen weet, als zij zich in de stormen bevinden. Ook de stormen van de vervolgingen en de verdrukkingen, die werkelijkheid zijn geweest en nog zijn. Alle eeuwen door. De volkerenzee. In beroering. Het bruisende geweld van de golven wordt vernomen. En dan komt daar uit die zee een beest. Alleen dat woord al moet ons schrik inboezemen. Een beest. Niet maar een gewoon dier. Een beest. Wij zeggen wel eens, een beestachtig mens. Denk bijvoorbeeld aan Hitler. Wat heeft hij niet op zijn geweten gehad? Een beestachtig mens. Een mens die gruwelijke dingen doet. En nu wordt hier met dat beest allereerst bedoeld het Romeinse Rijk. Dat rijk dus, dat in de tijd van Johannes ontzaggelijk groot was. Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Israël Egypte, Libië, heel de noordkust van Afrika, behoorde bij dat rijk. Dat rijk is als het ware uit de zee opgekomen, gelegen aan de zee. En van dat rijk kunnen heel wat dingen gezegd worden die beestachtig zijn. De tekst zegt, er waren zeven hoofden. Wat zou dat betekenen, jongens en meisjes? Zeven hoofden. Wel, in je hoofd zitten je hersens. Daar kun je mee nadenken. Daar kun je wijze besluiten mee nemen. Maar het kan ook tot hele zondige, dwaze dingen komen. Dat was nou ook de werkelijkheid in het Romeinse Rijk. Aan de ene kant werd er heel goed nagedacht over de organisatie van dat Rijk. Een goed wegennet was aangelegd bijvoorbeeld. Waarom? Opdat de legers zich snel en gemakkelijk zouden kunnen verplaatsen wanneer er hier of daar een opstand uitbrak. En ook opdat de postbezorging goed geregeld zou zijn. En dat heeft meegewerkt aan de verbreiding van brieven in de tijd van het Nieuwe Testament. Die brieven ook, die we in de Bijbel vinden. En die wegen hebben meegewerkt om het evangelie al meer bekendheid en verbreiding te geven. Maar in dat geweldige Romeinse Rijk zijn ook steeds opnieuw plannen gemaakt om de christenen te vervolgen. En ook tegenover heidense volkeren ontzag men zich niet om bloed te vergieten. Een mensenleven telde eigenlijk niet. Denk aan de Spelen die in Rome en in andere grote plaatsen gehouden werden. Daar werden mensen in het strijdperk gesteld om niet alleen tegen elkaar te strijden, maar ook om voor de wilde dieren geworpen te worden. En bijzonder de christenen waren daar het slachtoffer van. Zeven hoofden. Een veelheid, een volheid aan denken ten goede en ten kwade wordt daarmee aangegeven. En 10 hoornen. In de hoorn van een dier zit zijn kracht. En 10 is ook weer een getal dat een bepaalde volheid aangeeft. Denk aan de 10 geboden bijvoorbeeld. Hier een volheid aan kracht. En veelal was dat brute kracht. Om op te treden tegen de vijanden van de keizer. Bijzonder om op te treden tegen de christenen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, teken van koninklijke waardigheid. 10 diademen staat er eigenlijk in de oorspronkelijke taal. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, dat Romeinse Rijk had een keizer als hoofd. En aan die keizer moest goddelijke eer bewezen worden. En als je dat doet, als je aan een mens goddelijke eer bewijst, dan is dat godslasterlijk. De Heere alleen immers komt goddelijke eer toe. De Heere Jezus is geboren toen keizer Augustus regeerde. In zijn tijd was er vrede in zijn rijk. Maar de vredevorst heeft een heel andere vrede verworven. Vrede met God. Daar kon die keizer niet voor zorgen. En als die keizer dan ook als verlosser werd aangeduid, dan is dat godslasterlijk. Alleen de zaligmaker is verlosser. En wie als zondaar of zondares tot hem de toevlucht mag nemen, zal dat ook ondervinden, dat hij verlost van de heerschappij van de zonde, dat er bij hem vrede is te vinden, want die vrede heeft hij duur verworven door zijn leven te geven en zijn bloed te storten. Keizer Nero moest ook als een god vereerd worden. Hij regeerde van 54 tot 68 na Christus. Maar in deze Nero zien wij bruutheid en zondigheid samengaan. Het leven van zijn onderdanen telde niet. Christenen werden wreed vervolgd, voor de leeuwen geworpen of voor andere verscheurende dieren, of zelfs in pek gedoopt en opgehangen en zo in brand gestoken. Levende fakkels, wat een ontstellende werkelijkheid. En deze Nero heeft ook zijn eigen moeder laten doden, zijn eerste vrouw laten doden en zijn tweede vrouw heeft hij doodgeschopt toen zij in verwachting was. Ziet u, wat een brute, goddeloze kracht en macht er hier wordt aangetroffen. En in de tijd van Johannes in zijn latere levensjaren was er een keizer die zichzelf Here en God liet noemen. Onze Heer en God, dat moest tegen die keizer gezegd worden. En wie ook moest voor het borstbeeld van de keizer gebrand worden. Deed je er niet aan mee? Op zijn minst werd je gevangen genomen of verbannen. En op zijn ergst, dan werd je gedood. En we lezen daar verder van in vers 2. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Een pardel, dat is een panter. Een snel, bloeddorstig dier dat uit is om andere dieren te vangen en te doden. En zijn voeten als de voeten van een beer. Nou, een beer staat stevig op zijn voeten. Dat Romeins Rijk was stevig, zou je kunnen zeggen. Eeuwenlang is dat Rijk ontzaggelijk groot geweest. En zijn mond als de mond van een leeuw. Als de leeuw brult in het bos, dan worden alle dieren bang. Dan is die leeuw uit op buit. En dan proberen ze te vluchten. Wel, met al deze dingen moet u de wreedheid, de macht en de kracht van dat Romeinse Rijk getoond. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. De draak, de duivel dus, die zit daarachter. En nu betekent dat beest niet alleen maar de tijd van het Romeinse Rijk. Het geeft eigenlijk alle antichristelijke grootmachten aan die er geweest zijn, wereldheerschappijen. En denk dan eens aan het Oude Testament. Het Rijk van de Assyriërs, het Rijk van de Babyloniërs, het Rijk van de Perzen, het Griekse Rijk. En we kunnen ook vooruitkijken verder dan het Romeinse Rijk. Na dat Rijk zijn er andere rijken gekomen die zich ook tegen God en zijn dienst hebben opgesteld. En ook heersers die zich van God en gebod niets hebben aangetrokken, ontzaggelijke wreedheden begaan hebben. En onze tijd, kunnen we het vandaag ook zien, jongens en meisjes? Jazeker. Misschien lees je daar wel eens wat van of hoor je daar wel eens wat van. Noord-Korea. De tegenwoordige leider zijn vader en zijn grootvader. Daarvan staan grote standbeelden in Noord-Korea. En iedereen moet daarvoor buigen. En zij die christen zijn, hebben het heel erg moeilijk. Velen zijn opgesloten in straf en in werkkampen, omdat ze niet die goddelijke eer aan menselijke leiders willen geven. Maar zou er nog een lijn te trekken zijn, geliefde gemeente? Denk eens aan het boek der Psalmen. Psalm 73. Wat zegt Asaf daar? Daar belijdt Asaf: ik was een groot beest bij u. En waarom zegt Asaf dat? Omdat hij zondige gedachten had gehad over de regering van God op deze aarde. Want Asaf die keek naar de voorspoed van mensen die God helemaal niet dienden. En dan keek hij naar zichzelf. Hij die met zijn hart de Heere mocht dienen. En hij mocht geloven. Wat had hij op moeilijk. Elke dag opnieuw. En daardoor kwamen er van die zondige gedachten over de regering van God in zijn hart. Zou de Heere wel van mij en van zijn volk afweten? Totdat de Heere hem leidde in zijn heiligdom, in de tempel. En daar zag hij wat het einde van alle goddelozen zou zijn. Heb u het ook gehoord in de kerk? Bent u nog een goddeloze? Leeft u nog naar eigen inzichten? Dan zal u of jouw einde ook ontzettend zijn. Paulus zegt: wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En ook de liefde van Christus dringt hem. En iets daarvan is toch ook aanwezig in het hart van Gods knechten, in het hart van ambtsdragers, die met liefde hun ambt mogen vervullen, het woord mogen uitdragen, met het woord mogen komen. En juist die goddeloze oproepen: verlaat die weg, buig de knieën voor God. Dat beveelt hij, dat eist hij, dat is hij ook waard. Geloof zijn woord, dat spreekt van zonde en verlossing. Buig voor hem, bij wie ontkoming, verzoening en zaligheid is te vinden. Goddelozen en Gods kinderen, hun einde zal de eeuwige zaligheid zijn. Kijk, en daar had Asaf veel te weinig aan gedacht, omdat hij daar niet op gezien had, waren die zondige dingen zo in zijn hart gaan leven, dat bruiste van binnen. Heb u het ook wel eens, kind van God, als het tegen zit in uw leven, dat u het eerlijk moet zeggen: ik herken mij in Asaf. En dan ook die belijdenis mag kennen: ik was een groot beest bij u. En eigenlijk zijn we het allemaal van nature. Ja. Want we zijn vijanden van God. We willen hem niet dienen. We willen hem niet geloven. We verwerpen zijn woorden die ernstig en welmenend tot ons komen. Want ook vandaag weer komt de Heere tot ons met zijn evangeliewoord. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Bij mij alleen is alles te vinden. Verlaat toch deze wereld en verlaat toch de afgoden. Zoek het alleen bij mij. Geloof mijn woord. Verwacht het alleen van mij. En wij zondige mensenkinderen blijven maar voortleven voor eigen rekening. Durft u, durf jij dat nog langer vol te houden? Kijk, als je in de wachtkamer zit bij de dokter, krijg je allemaal een beurt. We zitten allemaal in de wachtkamer. In de wachtkamer van de dood. Want we zijn op doorreis. En als je wordt opgeroepen, moet je voor God verschijnen. O, geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verwerp dat toch niet langer. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En is dat nu geen onbegrijpelijk groot wonder? Dat de Heere naar zondaren, en laat ik het in het woord van onze tekst zeggen, naar beesten wil omzien. Er valt echt niks goeds van de gevallen mens te vertellen hoor. Echt niet. In de Romeinenbrief wordt dat ons duidelijk voorgehouden. Alles wat we hebben en zijn hebben in dienst gesteld van de vorst der duisternis. In dienst gesteld van de zonde. Maar u heeft God, is dat wonder niet onbegrijpelijk groot, van eeuwigheid verlossing uitgedacht. En zijn zoon gezonden. Kijk, die draak zendt hier als het ware dat beest uit de zee. Veel heerlijker en rijker is het dat God de Vader zijn zoon heeft gezonden tot volkomen verlossing van totaal verloren zondaren en zondaressen. Machtsuitoefening. Maar die macht is niet onbeperkt. Ook in het hart van Gods kinderen niet. Azaf heeft Gods trouw en liefde ondervonden. Azaf werd niet losgelaten door God, maar vastgehouden. En zo is het nog. Welke gedachten en welke gevoelens er ook zijn, hoe de zondigheid ook druist en opspeelt in het binnenste, de Heere houdt vast. Is dat geen rijke troost? Daar de vinger bij te mogen leggen, geeft dat geen verwachting, openbaring, wil de troost bieden. Te midden van de vervolgingen en de verdrukkingen die werkelijkheid waren, te midden van een godenvijandige maatschappij en een wereldrijk dat niet voor Christus wilde buigen. Zo biedt de Heere nog troost in een wereld waarin zoveel vijandigheid tegen God valt waar te nemen, ook in een land waar al meer van God wordt afgeweken, dan zal de Heere zijn volk en erfdeel nooit vergeten. Zou je daar dan niet bij willen horen? Bij die koning, die volmaakt beschermt en bewaart. Machtsuitoefening. Maar ook, en dat is de tweede zaak, machtsherstel. Godenvijandige machten kunnen soms een knak krijgen. Dat is ook gebeurd met dat geweldige Romeinse Rijk. We lezen daarvan in vers 3. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En dan denken de verklaters bijzonder aan keizer Nero. Wreed voor zijn familie. Zijn familie laten doden, onderdanen laten doden, christenen vervolgd. En toen hij zelf als staatsvijand door de Senaat, de toenmalige regering in Rome, we zouden zeggen de Tweede Kamer misschien, toen hij als staatsvijandig veroordeeld dreigde te worden, maakt hij een einde aan zijn eigen leven door een dolk in zijn hals te steken. En na hem zijn er in 2 jaar tijd 3 keizers geweest en vermoord. Het Romeinse Rijk schudde op zijn grondvesten. Maar daarna is er weer een keizer gekomen die de rust herstelde. Dus er was al sprake van een dodelijke wond. Maar die dodelijke wond is genezen. En zijn dodelijke wond werd genezen, staat er in vers 3. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En ze aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Als je dat beest aanbidt, antigoddelijke krachten vereert, dan dien je ten diepste de draak, de Satan. En ze aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Dat is ook godslasterlijk om dat te zeggen. We spraken erover voor we binnenkwamen in de consistorie. Dat is heel anders dan deze woorden. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? God ziet in Christus naar zondaren en zondaressen om en maakt van slaven van de zonde tot gewillige dienstknechten van hem. Dat is nou het werk van God. Geen wrede vervolging, geen brute onderdrukking of wat dan ook, maar eeuwige liefde, ontferming, barmhartigheid en goedertierenheid. Wie is aan onze God gelijk, die zijn enige geboren zoon heeft gezonden uit liefde? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Mag u het ook al zeggen, mag jij het al zeggen, vol verwondering: wie is aan God gelijk, die mij ook heeft opgezocht, die mij een droefheid heeft leren kennen, die ik voor die tijd echt niet had, maar ook een vreugde en een blijdschap en verwondering, waar ik voor die tijd ook niets van wist. Die blijdschap, die verwondering van Maria. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Alleen door Christus zalig te worden, dat is reden tot vreugde. Juist als je het zelf niet kunt, als je erachter gebracht bent dat het nooit je eigen goede werken zijn. Alleen door het werk van Christus, die hier het lam wordt genoemd dat geslacht is, waarover straks meer. Hij gaf zijn leven, opdat er leven zou zijn voor des doods schuldigen. En dan wordt er nog een godslasterlijke uitdrukking gebruikt: wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Dat Romeinse Rijk leek wel onoverwinnelijk eeuwenlang. Al wie ten strijde tok tegen dat rijk, die behaalde de nederlaag. Die werd overwonnen. Wat een snoevende, godslasterlijke taal. Maar nu God, die kan door niemand overwonnen worden, Christus ook niet. Hij is zelf de grote overwinnaar. Hij heeft het uitgeroepen aan het kruis: het is volbracht. en zo de overwinning behaalt voor al de zijnen die in zijn overwinning zullen delen. En al probeert de Satan van alles, al is de wereld nog zo sterk in haar lok- en zuigkracht, al zit daar nog zoveel zondigheid in het hart van Gods kinderen, de Heere zorgt dat niet één van zijn kinderen overwonnen wordt en in de eeuwige rampzaligheid terechtkomt. En het werd een mond gegeven, staat er in vers 5, om grote dingen en godslasteringen te spreken. En er werd macht gegeven om zulks te doen. 42 maanden, 3 jaar en 6 maanden dus, 3,5 jaar. God bepaalt de tijd. Dat ligt daar onder meer in opgesloten. De Heere staat er boven, ook als er vervolging is. Geldt ook persoonlijk, geliefde gemeente. Allen die geloven mogen in God en Christus, ervaren dat. De Satan is een grens gesteld. Hij kan nooit meer de overwinning behalen. Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En dan spreekt vers 6 opnieuw van Gods lasterlijke taal. Lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel. De kerk op aarde, Gods kinderen hier beneden die vreemdelingen en bijwoners zijn. En die in de hemel wonen, zelf wordt de spot gedreven met engelen en zij die zalig geworden zijn. En aan dat beest werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Vervolging dus. Vervolging voor Gods kinderen. En werd macht gegeven over alle geslachten en talen en volk. En heel dat Romeinse Rijk is er vervolging geweest. En zo is het de eeuwen door werkelijkheid geweest. In Rusland, de voormalige communistische landen. Vervolgingen zijn daar geweest in China, nog in Noord-Korea, in Afrika, Eritrea. Het is de werkelijkheid. Maar God staat erboven. Laten we dat vasthouden. En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden. Maar toch niet allemaal. En dat leidt tot de derde gedachte, machtsbeperking. Wie gaan dat beest nou niet aanbidden? Wel, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, die zullen dus wel aanbidden. Maar die dus wel geschreven staan in dat boek des levens des lams, die zullen niet aanbidden. Geschreven in het boek des levens des lams. Uitverkoren in Christus. Van voor de grondlegging der wereld, ook hier wordt dat verwoord, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. En dat betekent dat het lam in de eeuwigheid zich al bereid heeft verklaard geslacht te worden. En dan staat hier een woord voor geslacht, dat eigenlijk hetzelfde is ook gebruikt voor bij dat beest, dat hoofd, dat verwond werd, geslacht werd. Normaal betekent dat de dood. Maar er kwam herstel. Die antichristelijke macht is o zo sterk. En het lam, die is niet alleen verwond, maar heeft zijn leven afgelegd. Kijk. Dat kan van dat beest nou nooit gezegd worden. Die kan helemaal niks betekenen voor zijn onderdanen, ook de duivel niet. Samen sturen zij erop aan dat mensenkinderen in de hel zullen komen. Maar het lam is de helse smarten ingegaan. De helse benauwdheden heeft hij doorgemaakt. En heeft zijn leven werkelijk gegeven. Zijn bloed gestort. En zo is er volkomen verlossing. De eeuwen door. Voor allen die de Heere mogen vrezen. In hem mogen geloven. Op hem mogen vertrouwen. Het van hem alleen verwachten geschreven. In het boek des levens des lams. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. De zaligheid, geliefde gemeente, komt bij God vandaan. Dat zei Johannes de Doper ook, zie het lam Gods. Het lam door God gezonden, door God gegeven. Alleen door dat lam is er zaligheid. De mens zoekt zijn eigen rampzaligheid. Maar God zoekt de zaligheid van die ontelbare schare die geschreven staat in het boek des levens des lams. En daar gaan we van zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En de Heere bewaart ook in het leven, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Onze koning is van Israëls God gegeven. Het 8e vers van Psalm 89. Heiligen krijg aandoen, staat er in vers 7. En om die te overwinnen. Het lijkt soms wel alsof Gods kerk en Gods kinderen overwonnen zijn. Maar dat is nooit de werkelijkheid hoor. Ook in de tijd van Elia niet. Die 7000 die de knie niet hadden gebogen voor de Baal waren geschreven in het boek des levens des lams, ze waren niet overwonnen. En ze hebben niet meegedaan met die afgodendienst. Dat weigerden ze juist. En denk eens jongens en meisjes aan Sadrach, Mesach en Abednego. Het leek of ze overwonnen waren toen ze in die oven geworpen werden. Maar ze waren niet overwonnen. De Heere droeg en spaarde hen. Onbeschadigd kwamen ze uit dat vuur. O Daniel. Hij werd in de leeuwenkuil geworpen. Omdat hij bleef doorgaan met bidden. Toch niet overwonnen. Ook hij, met zijn 3 vrienden, stond geschreven in het boek des levens des lams. Ook onze vaderlandse geschiedenis getuigt ervan. Ik las van een oude pastoor die in de begintijd van de reformatie het ware geloof mocht ontvangen. Hij mocht het echt alleen van Christus verwachten. Alleen in hem geloven. Niet in Maria of in welke heilige dan ook. Hij verwachtte het niet van zijn eigen werken meer. Maar alleen van het werk van Christus. En deze oude pastoor die werd gevangen genomen. Verhoord. Tot de brandstapel veroordeeld. Op de dag van de terechtstelling voerden ze hem mee naar de brandstapel. En toen vroeg hij of hij nog eenmaal mocht bidden. Dat werd hem toegestaan. Hij boog zijn knieën voor de brandstapel en bad tot God. En aan het einde van dat gebed nam de Heere hem weg. Ziet u wel dat de vijanden zomaar niet kunnen doen wat ze willen? De beul weigerde deze oude man te verbranden. Hij was immers al gestorven. Anderen hebben dat toen gedaan. Maar hij werd niet overwonnen hoor. Hij deelde in de overwinning van Christus. Zijn ziel mocht ingaan in de eeuwige zaligheid. En zijn lichaam, al is het dan verbrand, zal ook eenmaal delen in de eeuwige zaligheid. En dat geldt al Gods kinderen, wat er ook met hen gebeurt, onder welke verdrukkingen zij ook moeten lijden. Zij zullen ingaan in eeuwige zaligheid, geschreven in het boek des levens des lams. En dan staat er in vers 9, indien iemand oren heeft die horen, dat betekent let nou op, neem goed in je op wat nu gezegd wordt. Dat is heel belangrijk. En daar ligt troost in. Vers 10. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Dus mensen die Gods kinderen in de gevangenis opsluiten, die zullen zelf in de gevangenis gaan. Misschien nooit letterlijk hier op aarde. Maar wel in de eeuwige gevangenis. In de hel. En staat er nog een keer. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Ook al sterft hij hier op het bed. Het wraakzwaard van de goddelijke gerechtigheid zal hem doden. De eeuwige dood zal zijn deel zijn. En aan de andere kant, hier is de lijdzaamheid en het geloof der heilige lijdzaamheid als overgave. Het in Gods handen mogen leggen, dat mocht die oude martelaar doen, die oude pastoor, die het ware geloof had ontvangen in Christus en door Christus werk is zalig geworden. Dat mag praktijk zijn. Ook bij vervolgde christenen vandaag lijdzaamheid, overgave. Door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God en dat mogen geloven. Op die koning vertrouwen die zit aan de rechterhand van God de Vader die alle macht heeft in hemel en op aarde lijdzaamheid. En het geloof der heiligen. Dat is het ware zaligmakende geloof. En dat geloof, daar zit de kern van vertrouwen in. Vertrouwen op God. Vertrouwen op Christus. Vertrouwen op zijn werk. Vertrouwen op zijn bloedstorting. Vertrouwen op zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart en zitten aan de rechterhand van God. Hij zal als koning beschermen en bewaren. Geloof der heiligen. Mist u dat geloof? Mis jij dat geloof? De Heere komt ook vanavond tot ons. En dan komt hij niet alleen maar met een wens, zo mogen we dat niet zeggen. Hij komt met een bevel. We lezen dat in 1 Johannes 3 vers 23. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkander lief hebben gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Het gebod dus om in de naam van de Zoon Jezus Christus te geloven. En dat komen wij meer tegen in de Bijbel. En dat wil zeggen, geliefde gemeente, dat we maar niet vrijblijvend de Bijbel lezen en vrijblijvend in de kerk zijn. De Heere eist bekering en geloof. Denk maar aan de Dordtse leerregels. De belofte van het evangelie moet iedereen en alle volken voorgesteld worden met de eis van bekering en geloof. Het heeft geklonken bij de verheerlijking. Hoort hem. Je zou het ook zo kunnen zeggen, gelooft in hem. Luister naar zijn woord. Gehoorzaam zijn woord. Markus 1 vers 5, u bekeert u en gelooft het evangelie. De Heere komt tot ons en hij meent het. Hij nodigt zondaren de wereld te verlaten. Hij eist dat zelfs. En hij eist dat de knieën voor hem gebogen worden. En Christus, echt geliefde gemeente, die stuurt geen enkele schuldbeleidende zondaar weg. Wie de toevlucht tot hem mag nemen, die zal door hem verlost worden. Die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Bij hem is vergeving, door hem verworven immers. Al waren er nog zoveel zonden, al had je nog zo gruwelijk Gods wet overtreden, daar is de zaligmaker juist voor gekomen. Misschien zegt iemand, ik ben te zondig. Zou iemand te vuil kunnen zijn om gereinigd te worden? Nee toch? Dat is juist tot eer van de Verlosser. als de meest vuile zondaar, als het grootste beest, door God tot hem getrokken geleid wordt om in hem de zaligheid te zoeken en te vinden. Tot hem uitgaat, onder hem bekeerd, verlost, geheiligd en gezaligd te worden. Dan zal het ondervonden worden dat het hart van Christus vol van liefde en vol van ontferming is. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Misschien is er ook iemand die zegt, zou ik wel voldoende zondekennis hebben? Weet u wat dan Brakel zegt op grond van Gods woord? Ook bij de minste overtuiging en het kleinste verlangen naar Christus mag en moet onmiddellijk de toevlucht tot hem genomen worden. Echt bij hem is nu alles te vinden. Vrede door het bloed des kruises. Vrede met God. Vergeving. Zaligheid. Denk eens aan deze woorden van Paulus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Paulus. Hij heeft zichzelf herkend in Asaf. O geliefde gemeente, laat u voor het eerst of opnieuw door Christus onderwijzen. Door hem beschermen. Door hem zegenen. Dat alles is immers bij hem te vinden. Hij is het lam dat zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Opdat er een ontelbare schare van grote zondaren zou zalig worden. Wat een troost. Verwoord in het boek Openbaring. Klein en groot in de genade. Hoe zwaar ook aangevallen. Zullen nooit verloren gaan. Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat uw woord vertolkt mocht worden. Dat we ongestoord luisteren mochten. Zoudt gij door uw Heilige Geest de naprediker willen zijn in het hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wees met ons in de week die weer begonnen is. Help maatschappelijk en ambtelijk bij de taak van de opvoeding. Als we moeilijke wegen hebben te gaan, lichamelijk, geestelijk, geef dat het van u de Heere alleen verwacht mag worden. Schenk of vermeerder dat ware geloof. Bewaar voor gevaar op de wegen, op de wateren. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, we smekend uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 73ste psalm. Thank you. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.